Even, dat ga jij met ons doen.
Laten we eerst een, als iedereen een plaats heeft gevonden.
Ze zitten allemaal.
Er komen nog mensen binnen. Maar laten we eerst een moment stil zijn, zodat we ons helemaal kunnen richten op wat komen gaat. Daarna ga ik u voor in gebed. Heere, Heere God, barmhartig en genadig en geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. Wat hebben wij een grote God die zo barmhartig is. Heer, die al onze overtredingen vergeeft. Heer, en dat zijn er velen, dat zijn er zeer velen. Maar uw genade is nog veel, veel groter dan al onze overtredingen. Wat is het geweldig dat wij, dat u ons hart hebt geopend. Heer, dat u ons aan hebt geraakt en dat u de eerste was. Heer, ook de komende tijd mogen we dat weer vieren, gedenken. Heer, dat u zich vernederd hebt. We zijn u dankbaar. Heer, wilt u ons vanmorgen genadig zijn en wilt u ons een zegen schenken. En dit vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Dan wil ik graag Jamila en Jermaine even naar voren hebben. Kom in behoud. Kom maar. Zo. Mooi, Jamila. Kun jij ze maar steken?
Vandaag branden drie kaarsjes, drie vlammetjes van licht. Vertellen van het kind dat komt, is dat niet een mooi bericht?
Ja, dat is zeker een mooi bericht. Dank je wel, Jermaine.
Dank je wel.
Goedemorgen. Hartelijk welkom allemaal. In het bijzonder Orlando Bottenblij die het woord met ons gaat openen. Dan krijg je nu enkele mededelingen. Martin Wijnalda is afgelopen week opgenomen in het GGZ in Heerenveen. Waar hij tijdelijk zal verblijven. Hij is vanmorgen, ik heb hem gezien. Ja, hoi. Mooi dat is de best. Hij vindt een bezoekje en een kaartje. Kan hij erg waarderen. Ook Esmee van der Krol is opgenomen in het ziekenhuis met ernstige klachten, waardoor ze de afgelopen dinsdag een amputatie heeft moeten ondergaan. Ze zal natuurlijk de komende maanden de dienst niet bezoeken, die heeft ze nodig om te herstellen en te revalideren. De bloemen, ja, ik vind het wederom een mooi boeket, die gaan naar Tseert en Jitske Bosgraaf. Ja, ja, dat was de kleine. Ja, prachtig. Ja, prachtig. Het wordt gewaardeerd. Ja. Elk jaar, En de jeugd moet nu goed opletten. Elk jaar krijgen de 70 plissers een kerstattentie. Maar die moeten ook nog worden rondgebracht. Zijn er vrijwilligers onder ons? Nu was het afgesproken. Ja, zie je wel. Het was een klein toneelstukje, want het was afgesproken dat de jeugd zou gaan staan. Maar ik denk dat er wel meer zijn, maar anders hebben jullie het heel druk, maar het komt vast goed. De hele jeugdgroep. Helemaal goed. Nu had Mirjam Zijlstra ook nog een mededeling. Wat? Nee, jullie zouden het, Jimson, dat... Nee. Sorry.
Ja.
Ja, even kuchen. Ik sta hier namens de zendingscommissie. ZNO heet het officieel. Zending en ondersteuning. Vorige week is er al even iets over gezegd. Zoals elk jaar zamelen wij rond kerst iets extra in voor onze zendelingen. En vorig jaar hebben we voor de eerste keer besloten om dat niet meer te doen in de vorm van goederen. Hè, want iedereen krijgt dan een kerstpakket, of de meeste mensen krijgen een kerstpakket. En dan krijgen we hier een heleboel verrassingen uit het kerstpakket, maar veel van hetzelfde. Bovendien, onze zendelingen wonen niet allemaal in Nederland en dat wordt heel ingewikkeld. We hebben daarom een hele leuke opstelling in de hal, gemaakt door Ukkie en Marines, waarvoor we weer hartstikke willen bedanken. Er staat een kerstpot en wij vragen u van, nou, als u iets wil schenken, doe dat dan in de vorm van een gift in de kerstpot. En dat is bestemd als een extra voor onze zendelingen. Dan deze boodschap was u misschien al bekend. Ik heb hem nog even samengevat in een klein filmpje en dat mag je nu aanzetten.
In een kleine rectificatie van Martijn. Het is niet de bedoeling dat de jeugd al die kerstattenties voor de ouderen gaat rondbrengen. Het was een opzet van, goed voorbeeld doet volgende, jeugd gaat staan. Maar dus er zijn nog meer mensen nodig die dat gaan rondbrengen. Dus u hoeft niet te gaan staan, maar overweeg het en doe het. Het is prachtig werk om te doen. Ze vinden het prachtig als u even langskomt. Dan nog voor onze gasten die ook een mededeling, een mail willen ontvangen. Vanwege de nieuwe privacygebeuren en privacywet. Is het daarvoor nodig dat als u die wilt ontvangen, dan ligt er formulier in de hal. En daar kunt u op aangeven als u dat wilt, ja of nee. Na de dienst is er koffie en thee. En dan wens ik u een goede dienst.
Thank you.
mag met ons gaan staan. We gaan zingen: Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. We het zo op, hè? Kinderen, jullie mogen naar je eigen dienst. We zien jullie straks graag terug.
Wat een geweldig voorrecht om vanmorgen bij jullie te zijn. Ik heb er echt naar uitgezien. Alleen het was jammer dat Nelke, mijn vrouw, vanmorgen niet mee kon komen. Omdat onze kleinkinderen bij ons logeerden. En het was een te groot heidenswerk om ze allemaal klaar te maken en mee te nemen. Maar ik moest de hartelijke groeten doen. Ik vind het fijn om met jullie vanmorgen stil te staan bij datgene wat God ons door de komst van Christus geschonken heeft. Maar in de eerste plaats vind ik het fantastisch om te merken hoe God toch doorgaat met zijn werk. Voor de mensen die mij niet kennen, ik heb jaren geleden heb ik met mijn gezin hier zo mogen wonen en werken. En bij het bouwen van deze kerk heb ik de eerste steen mogen leggen, hoewel de naam van Walter Wessels erbij staat, maar het was een fantastische tijd om hier zo de gemeente bijna 9 jaar te dienen. Daarna zijn we vertrokken naar Drachten, waar we nog steeds wonen. En inmiddels hebben we ook Drachten in die zin geestelijk verlaten. En mag ik opnieuw in Amsterdam, waar we eerst gewoond hebben, mag ik nu daar voorganger zijn. Mensen vragen me iedere keer, hoe gaat het in Amsterdam? Ik vind het een heel voorrecht, moet ik zeggen, om in deze wereldstad te mogen dienen en Gods gemeente te mogen bouwen. We merken dat het een enorme uitdaging is. Er is heel veel gaande, een buitengewoon dynamische stad. Maar iedere keer, zodra ik dichter bij mensen kom, dan verbaas ik me hoe duister en hoe donker alles daar zo is. Vandaar ook een geweldig voorrecht natuurlijk om de blijde boodschap te brengen en Jezus Christus daar zo bekend te maken aan mensen. We hebben ons kerkgebouw, we hebben het januari dit jaar hebben het gekocht van de PKN in, ik denk, een van de meest multiculturele wijken in Amsterdam, in Amsterdam Nieuw-West. En we merken iedere keer weer hoe God op een bijzondere manier echt daar zo werkzaam is. Ik heb altijd geloofd dat de Heer Jezus door zijn opstanding en door zijn overwinning op het kruis van Golgotha, dat hij bevestigd heeft dat inderdaad alle macht aan hem gegeven is in de hemel en op de aarde. En ik vind het geweldig nu ik weer in een kleine gemeente mag dienen, om te merken hoe deze kracht en macht van Jezus echt ook letterlijk zichtbaar wordt. We zien mensen echt uit diepe duisternis tot geloof komen. Regelmatig mogen we mensen echt bevrijden van machten, van demonen, van boze geesten. We zien mensen echt uit de diepe zonde tot geloof komen en verbazen ons iedere keer weer hoe zondag aan zondag echt Gods geest nieuwe mensen brengt. En we merken dat de gemeente een fantastische ontwikkeling op dit moment meemaakt, waar we erg dankbaar voor zijn. Meestal ben ik van maandag tot en met woensdag ben ik in Amsterdam. En dan slaap ik in prachtige hotels. Niet dat ik zoveel geld heb, maar ik koop goedkope hotelkamers via vakantieveilingen.nl. En twee van de vier zondagen, dan reis ik op en neer. En dan gaat Nelke dan ook meestal mee om zo de gemeente op die manier te dienen. En ik vind het prachtig, als ik zo in de zaal hier zo kijk, dan denk ik, waar zijn de buitenlanders? Die zullen er misschien enkele zijn. Ja, toch wel? Oké, geweldig. Maar als ik in Amsterdam op de preekstoel sta, dan heb ik het idee dat ik de wereld voor me heb. Het is werkelijk bijzonder om te merken hoeveel mensen echt over de hele wereld gebracht worden, getrokken worden. Hoe een geweldig krachtige getuigenis ervan uitgaan, vaak ook van de gelovigen zelf die tot bekering komen. Mensen uit de islam, mensen uit het hindoeïsme, mensen als atheïsten opgegroeid en gefunctioneerd. En hoe ze Jezus leren, enorm dankbaar en zien het als een geweldig voorrecht om op die manier toch te mogen werken. Maar goed, voldoende daarover. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over dit thema. Rechtvaardigheid en heiligheid. Het klinkt eerst wat strak, wat saai misschien, maar laat me het anders formuleren. Namelijk dat jullie hier en wij met elkaar, dat we een gemeente mogen vormen, mogen zijn, van mensen die gerechtvaardigd zijn en van mensen die heiligen genoemd worden. En dat is mogelijk dankzij het feit dat Jezus als mens naar deze wereld gekomen is. En dat is uiteindelijk toch het doel geweest van zijn menswording. Namelijk dat hij jou en mij, ieder van ons persoonlijk, op het oog had om ons te rechtvaardigen en om ons te heiligen. Nou, dat zijn vaak hele zware woorden, ook altijd al geweest in de theologie en eeuwenlang. En toch wil ik proberen om het heel dichtbij te brengen, omdat ik voor mezelf tot de conclusie ben gekomen dat het alles te maken heeft met mijn leven vandaag aan de dag. Dat het alles ermee te maken heeft met hoe jij en ik in ons leven van iedere dag leven en functioneren. Zowel in ons denken, in ons spreken, in ons doen en laten, of we nou jong of dat wij oud zijn. Het heeft alles te maken met datgene wat Christus voor ons tot stand gebracht heeft. Dan kom je namelijk tot de vraag, wat ik vaak tegenkom, niet alleen maar in deze tijd, maar ook jaren geleden, dat ik merk dat gelovigen zich vaak karakteriseren als verloste zondaars. Wie noemt zichzelf wel eens een verloste zondaar? Ja, 1, 2, 2, 3 mensen, 4 mensen? Oké. Ik heb mij vroeger, weet ik nog, als ik met mijn vrienden samen was, dan was ik geneigd om mezelf een verloste zondaar te noemen. En toch, doordat ik veel meer kennis heb gekregen van Gods woord, heb ik eigenlijk deze uitdrukking min of meer afgezworen in mijn leven. Ik noem mezelf nooit meer een verloste zondaar. Waarom niet? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat het een uitdrukking is die ik nergens in de Bijbel tegenkom. Dat maakt natuurlijk niet uit dat je zegt van daardoor zou je het niet mogen gebruiken. Nee, maar dat is de reden waarom ik het dus niet meer gebruik. En in de tweede plaats, omdat deze uitdrukking, verloste zondaar, voor mij veel te veel de nadruk legt op vroeger, over mijn leven die ik voorheen leefde. Het legt veel te veel de nadruk op mijn zonde waarin ik geleefd heb en die me in hun macht hadden. Terwijl ik geneigd ben om mij veel meer te noemen een rechtvaardige, een heilige. Niet dat ik een heilig boontje ben, zeker niet. Maar ik kan echt zeggen dat ik een rechtvaardige, een heilige ben. En deze uitdrukking in de allereerste plaats vind ik terug in de Bijbel. Dat de Bijbel mij, jou, als je Jezus in je leven hebt toegelaten, dat de Bijbel zegt, we zijn door Jezus gerechtvaardigd. En we zijn door Christus, zijn wij tot heiligen gemaakt. Dus deze uitdrukking legt veel en veel meer de nadruk op mijn nieuwe identiteit die ik in Jezus heb ontvangen. Het legt veel meer de nadruk op datgene wat ik vandaag aan de dag ben en van waaruit ik ook mag leven. En het woord zegt ook tegelijkertijd dat ik daardoor, door het offer van Jezus, dat ik nu recht voor God mag staan. Dat ik schuldloos ben. En dat ik vrij ben gesproken en nu inderdaad zoals een rechtvaardige en als een heilige door het leven mag gaan. Laat me meteen de implicatie maken. Ik heb in mijn leven ervaren en ik merk dat soms de neiging er nog is, dat het moment waarop ik zondig, het moment waarop ik in mijn denken, in mijn spreken, in mijn gevoelens, dat ik merk dat ik bijvoorbeeld met onreine dingen zou bezig zijn, of dat ik iets zou doen dat niet past binnen Gods woord, dan voel ik me meteen schuldig met het gevolg dat er een schaamte van mij naar God ontstaat. Dat is in mijn ervaring. En deze uitdrukking dat ik een rechtvaardige en een heilige ben, heeft gemaakt dat ik steeds meer daarmee ben gaan afrekenen. En God niet meer ben gaan zien als een God bij wie ik in de gunst moet proberen te komen staan door dingen na te laten. Maar meer vanuit de kracht van het recht staan, schuldloos staan ten opzichte van hem. Vandaar dat ik jullie eerst meeneem daarom naar datgene wat Paulus namelijk naar voren laat komen in het woord rechtvaardigen, de betekenis daarvan. Ik dacht, hoe kan ik het beste tot uiting laten komen? Namelijk een tekst uit een Titus hoofdstuk 3, en dan schrijft Paulus, ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haatten elkaar. Als je ziet naar dit eerste gedeelte van de tekst, dan weet ik niet hoe het je vergaat, maar dan ben ik er diep van overtuigd wie je ook bent en hoe je ook hier zo zit. Er zal absoluut een herkenning zijn. Dan zie je ook duidelijk hoe Paulus spreekt over wij waren het. Dus hij grijpt terug naar het verleden, waar we vandaan komen, hoe ons leven eruit zag. Maar dan is er een ommekeer gekomen. Dat geeft dat woordje maar aan. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En dan gaat hij verder en heeft hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. En heeft hij ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen. En krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Ik vind het zo geweldig dat Paulus daarmee laat zien hoe er een ommekeer in jou en mijn leven is gekomen. Maar je ziet in de eerste plaats hier zo dat hij aangeeft dat wij als rechtvaardigen zijn aangenomen. En het is niet wegens onze goede daden, zegt hij. Nee, het is wegen God zijn barmhartigheid. Dat helpt mij om te kijken hoe mijn relatie nu met de Heer is. Dus voordat God voor mij koos, leefde ik eerst in allerlei soorten van zonde. Mijn leven, jouw leven, hoe vroom jouw leven ook leek en hoe sociaal jouw leven ook leek. Maar als je jezelf van binnen kende, dan zegt de Bijbel, werden we allemaal stuk voor stuk beheerst door de zonde. En het is niet omdat wij daarmee zijn aan de slag zijn gegaan om dingen te veranderen, dat God toen dacht, oké, je doet je best, ik zal nu voor je kiezen om je te rechtvaardigen. Nee, zegt Paulus, terwijl we daarin leefden, is het God zijn keuze geworden om ons door het werk van Jezus, door het werk van de Heilige Geest, als rechtvaardigen aan te nemen. Waarom? Een rechtvaardige betekent iemand wiens zonde vergeven is. Iemand die schuldloos staat, iemand die is vrijgesproken. Het is een term die echt letterlijk uit de rechtswereld vandaan komt en aangeeft dat iemand veroordeeld wordt, maar dat de veroordeling wordt opgeheven omdat de prijs daarvoor betaald is. Waar ik later even op zal ingaan. Dus als Paulus dat naar voren laat komen, dan zegt hij de nadruk op wat God gedaan is. Er is dus helemaal niets van jou en mij erbij. Het is genade en genade alleen. Je merkt dat sommige mensen, en vaak ook als we eenmaal verlost zijn, dat we denken dat het vaak genade plus is. In de zin van, ik kan pas recht voor God staan als ik mijn best zou doen. God accepteert me pas en ik kan pas in een reine relatie met hem leven als ik bepaalde zonden nalaat. Dan ga je opnieuw weer iets toevoegen dat er helemaal niet bij was. Het is genade en genade alleen. Dat is wat hij naar voren laat komen. Een tweede tekst laat het prachtig zien. Kijk maar in Romeinen hoofdstuk 3 vers 24. Dan zegt hij, iedereen, dus ook jij en ik, iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Ik vind het zo prachtig, hè? Iedereen. Dus wie je ook bent. Ik heb het wel eens voor mezelf zo uitgedrukt. Pas wanneer wij tot de overtuiging zijn gekomen dat we als een arme bedelaar met lege handen naar God toe komen. We hebben niets aan te bieden dan alleen maar onze zonden en onze overtredingen. En dan zegt God, je kan niets bijdragen en alles komt van mij. Vandaar door genade alleen. Dat is wat hij naar voren brengt. En we zijn als rechtvaardigen aangenomen. Let op, je kan het dus niet verdienen. Je kan het ook niet door goede werken en door niet te zondigen van God proberen te bemachtigen en te krijgen. Je hebt het of je hebt het niet. Dat is het eerste wat Paulus naar voren laat komen. Tweede is namelijk onze nieuwe identiteit die we daardoor hebben gekregen. En vandaar dat ik het zo zou willen uitdrukken. Het zijn rechtvaardigen die uiteindelijk als heiligen worden gezien, om dan ook als een heilige te kunnen gaan leven. Vandaar ook mijn tweede vraag, namelijk de betekenis van het woordje heiligen. Nee, ik ben veel te ver volgens mij. Kunnen jullie me daar terughelpen naar het woord heiligen? Nog verder naar voren. Ja, bedankt. De betekenis van heiligheid. Paulus zegt in 1 Korinthe 1, vers 2, aan de gemeente van God in Korinthe. Geheiligd door Christus Jezus aan hem die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn. Als je de achtergrond van deze gemeente kent, wat hij naar voren laat komen in 1 Korinthe, hoofdstuk 6, dan is het indrukwekkend hoe hij, en als ik het lees, dan zie ik vaak Amsterdam voor me, een smeltkroes van werkelijk de meest bizarre zonde die je tegenkomt. De meest bizarre zonde in jou en mijn leven. En die verzameling van die mensen, daar pakt Paulus terug, reeds aan het begin, en dan zegt hij, je moet beseffen dat God het is die de keus heeft gemaakt om je door Jezus te heiligen. Dus er is een proces van Christus heiligt met een doel, namelijk zoals hij het hier zo zegt, om zijn heiligen te zijn. Zien jullie die twee stappen? Nog een keer. Aan de gemeente van God in Korinthe. En dan zegt hij, al die mensen die bij de gemeente horen, dus al die gemeente, mensen bij, in de gemeente Lemmer van de Baptistengemeente, ze zijn geheiligd door Christus Jezus. Dus dat is wat er gebeurt in je leven. De daad die Christus verricht om jou tot heiligen te maken. Maar dan zie je, als je tot een heilige gemaakt bent, dan zegt hij vervolgens aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen, mag ik het anders uitdrukken, in het dagelijks leven, dus vandaag en ook morgen maandag en ook dinsdag en ook woensdag en ook vrijdag en ook zaterdag en elke week, elke maand, elk jaar, om zijn heiligen te zijn, om zo door het leven te gaan. Wat zegt dit? Wat betekent het? Laat me proberen terug te gaan naar het Oude Testament om het wat dichterbij te brengen. Als het Joodse volk door God is verlost uit de slavernij van Egypte, dan komen ze in de woestijn en dan gaat God vervolgens onder ze wonen. Komt de Heer in de tabernakel en later de tempel onder zijn volk wonen. En dan zorgt ervoor God ervoor dat er een van de stammen, de stam Levi, die wordt geheiligd. Wat houdt dat in? Die stam wordt apart gezet om in de tabernakel en later in de tempel, om als priester te gaan dienen samen met de zonen van Aaron. Dus het geheiligd zijn is het apart gezet worden om op die manier een functie te gaan bekleden. Vervolgens mogen de levieten en zeker de zonen van Aaron, zij mogen rondom de tabernakel en rondom de tempel mogen ze gaan wonen, bijna 11 kilometer rondom de tempel. En dat gebied wordt genoemd een heilig gebied. Het is totaal niet anders. Het is niet andere aarde en er groeien niet andere bomen dan buiten die 11 kilometer. Maar omdat dat het gebied is dat God apart zet, juist om daar zo de mensen die hem mogen dienen, om ze die plek te geven. Vervolgens als die tempel en eerst de tabernakel is gebouwd, dan worden er potten en pannen en vorken en messen en lepels, allerlei tempelgerei om in de tempel te kunnen gebruiken, worden verzameld en dan zegt de Bijbel, en die voorwerpen, ze worden geheiligd. Zijn ze van ander materiaal gemaakt dan die andere pannen, potten, schotels enzovoort? Nee, van hetzelfde materiaal, maar omdat deze afgezonderd worden om in die tempel te kunnen gaan gebruiken. Daarom zegt de Bijbel, ze zijn geheiligd. In de zin van, nu horen ze God toe. Nu dienen ze om in de tempel de Heere te kunnen dienen. En geweldig is het, hè? Ik kwam laatst in Amsterdam, kwam ik vrienden tegen met wie ik vroeger in Suriname, waar ik vandaan kom, heel veel dingen gedaan hebben. We hebben samen gespoord, samen gestolen, samen criminele dingen uitgehaald. Nou, we hebben zoveel gedaan. En ik had ze in bijna zo'n 40, 45 jaar niet gezien. En uiteindelijk hadden we een soort reunie en we zaten met een man of 30 bij elkaar. En iedereen deed zo zijn verhaal. En toen raakte me het opnieuw zo diep dat ik dacht, toen ik 18 jaar was, zaten we ook, er ontbraken een aantal, maar er zaten veel van deze 30 zaten er ook bij. Toen heeft God mij geheiligd. God heeft me door Jezus apart gezet. Ze zijn nog jarenlang mijn vrienden en vriendinnen geweest. Ik ben met ze opgetrokken, maar ik ging een andere levensstijl op nahouden. Ik besefte nu behoor ik Jezus toe. Nu heb ik andere normen en waarden. En langzaam maar zeker groeiden we uit elkaar, wat ik aan de ene kant verschrikkelijk vond, want het waren echt mijn vrienden en vriendinnen, maar tegelijkertijd merkte ik kon niet meer. Waarom? Omdat ik door Jezus in de eerste plaats geheiligd was, maar om vervolgens ook om als een heilige te gaan leven. Dat is wat daarin naar voren komt. Dus als de Bijbel dat zegt, dan betekent het dat God jou en mij erbij bepaalt hoe diep besef je wat je nieuwe status is. Hoe diep besef je welke plek God je gegeven heeft. Ik ga jullie een volgende stap meenemen. Ik heb het zo genoemd, sprekend over onze status en onze staat. Dus onze status als rechtvaardige en als heilige en onze staat. Misschien dat ik eerst het een en ander moet uitleggen voordat ik deze tekst ga bekijken met jullie. Je status is namelijk je nieuwe positie die je hebt gekregen. Als er buitenlanders naar Nederland komen en ze willen hier zo een verblijfsvergunning ontvangen en uiteindelijk het Nederlandschap krijgen, dan is de vraag, hebben ze status? Het moment dat iemand door het proces is gegaan, zijn inburgeringscursus heeft gevolgd en met goed gevolg heeft afgelegd, dat betekent dat de persoon de status krijgt en uiteindelijk gaat delen in alle voorrechten die jij en ik hebben als Nederlanders. Pak hem. Dus je status is de voorrechten die je hebt, horend bij het Koninkrijk der Nederlanden. De status van ons als rechtvaardigen en heiligen zijn de voorrechten die jij en ik hebben, omdat wij zonen en dochters zijn van de levende waarachtige God. Dat wij bij zijn gemeente horen, die bestaat uit mensen die door Jezus zijn gerechtvaardigd en zijn geheiligd. Maar als het gaat om mijn staat, dan gaat het meer om, dat woordje staat zou je ook kunnen vertalen als mijn toestand. Mijn situatie op dit moment. Een voorbeeld. Je koopt een oude auto en dan zeg je, je kijkt ook naar de staat van die oude auto. En meestal is het, omdat het een oude auto is, dan merk je dat de staat ervan vaak is dat, dan is dit stuk en dan is dat versleten. En dan kom je langzaam erachter dat je eigenlijk een wrak hebt gekocht. Ik zal jullie een joke geven. De allereerste keer dat wij in Friesland kwamen, dat was in 1978. Ik was uitgenodigd door Bouke Zijlstra, zijn vader. Die was boer op de boerderij waar jullie nog steeds wonen. En we hadden een kring van een kevertje gekocht. Jullie kennen dat? Oké. En we waren getuftuft vanuit Amsterdam hier naartoe. En we waren uitgenodigd om in een dienst, ik meen op een woensdagavond, in Balk te spreken. En de gemeente was toen vakant. Dus we hadden gesproken en gingen terug met de familie Zijlstra naar Rutte, waar ze wonen. Maar toen we terug wilden, later op de avond, deed dat kringen niet. Ik weet niet of jij het was, Bouke, maar toen werd de trekker ervoor gezet. En met de trekker gingen we voor uiteindelijk tuf-tuf daar naar Amsterdam. Nou, dat ding heeft ons ontzettend veel ellende gebracht, omdat het een oude auto was met een slechte staat. Maar je kan ook een nieuwe auto hebben. En dan is de staat van de nieuwe auto dat je merkt van, joh, alles functioneert goed. Alles functioneert goed. Nu zegt de Bijbel, we hebben de status als rechtvaardigen en heiligen. Maar als je kijkt naar onze staat, dan moet ik eerlijk zeggen, ik pas het op mijn eigen leven toe, ondanks het feit dat ik al bijna 50 jaar Jezus Christus ken, is mijn staat nog niet hetzelfde als mijn status. Pak je het? Dus ik ben een rechtvaardige, maar ik zou niet de waarheid spreken om te zeggen dat ik in mijn denken, in mijn spreken, in mijn doen en laten, dat ik in alle opzichten als een rechtvaardige leef. Ik ben een heilige, dat kan niemand me meer ontnemen. Maar ik zou niet eerlijk zijn als ik zou zeggen dat ik in mijn gevoelens, in mijn manier van kijken, in mijn reageren, dat ik altijd als een heilige leef. Die beide botsen regelmatig met elkaar. Maar mijn uitgangspunt blijft wat mijn status is. Wat mijn nieuwe identiteit is. Namelijk dat ik een rechtvaardige ben. Dat ik een heilige ben. Ik kom er zo meteen op terug. Omdat mijn gevecht met Satan, jou en mijn gevecht dagelijks met de man die ons aanklaagt, die geest die probeert om jou en mij onderuit te halen, of om ons depressief te maken, om ons in een houtgreep te nemen, die speelt iedere keer in op dit punt. En als het hem eenmaal lukt om jou te laten twijfelen aan je status, aan je nieuwe identiteit in Jezus, dan kom je niet meer uit zijn macht vandaan. Maar op het moment dat ik tot die inzichten ben gekomen, dan merk ik dat ik als een rechtvaardige, als een heilige mag leven. Een tweede voorbeeld om het wat dichterbij te brengen. Als het Joodse volk door God is verlost uit Egypte, dan gaat het volk vanaf dat moment heten een uitverkoren volk. Een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is. Zie je het volk Israël? Maar als je kijkt naar hoe het volk in de loop van de eeuwen geleefd heeft, en zelfs tot op de dag van vandaag, dan zijn ze zo heidens bezig. Dan is hun levensstijl in contrast met het feit dat ze een uitverkoren volk zijn. Maar het uitverkoren volk zijn is hun status die ze van God hebben ontvangen. En niemand kan ze dat ooit ontnemen. Zij zijn niet eens zelfs in staat om het zichzelf te ontnemen. Want ze hebben het van God ontvangen. Maar hun levensstijl, merk je, dat botst tot op de dag van vandaag nog steeds met het feit dat ze een heilig volk is. En daarom als je naar Israël kijkt, dan zie je ook jouw eigen leven en mijn leven. Want het is een spiegel voor ons. Hoe we uiteindelijk in dit leven mogen staan. Nou, we gaan naar die tekst uit 1 Petrus hoofdstuk 1. Petrus zegt, wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, dan zie je weer het terugkijken, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Als je dit eerste gedeelte neemt van de zin, dan zegt hij, nou kijk eventjes terug naar je verleden. Ik heb het regelmatig van tijd tot tijd. Ik denk dat ik een zeer gezegend mens ben. En iedere keer als er een gedachte of een gevoel bij me zou opkomen, vooral als ik met leiders bezig ben, en dan zie ik hoe leiders soms vechten, worstelen, van alles en nog maar proberen. En dat leiders meestal of heel vaak geen succes hebben in hun bediening. En dan kijk ik naar wat ik heb mogen doen hier in Lemmer, in Drachten, nu in Amsterdam. Dan bekruipt mij soms het gevoel van me boven andere leiders te willen verheffen. En dan ben ik zo geweldig dankbaar voor het werk van de Heilige Geest. Dan is het alsof er op mijn schouder getikt wordt. En dan zegt de Heilige Geest tegen me, Orlando, kijk eventjes achterom. En dan kijk ik achterom, al die jaren, en dan merk ik, God, ik kom uit een poel van zonde, overtredingen, onreinheid, onzuiverheid. Ik heb nergens waar ik op kan roemen. Als ik ergens in roem, dan is het in Gods genade. En dat maakt dat het mij klein houdt, dat het me nederig houdt, en dat ik bij alle zegeningen en succes, zoals mensen het wel eens noemen, kan wijzen naar het kruis van Golgotha. Omdat er eigenlijk niets van mij bij is. En Petrus zegt nu, jongens, let even op je leven. Wat niemand weet, maar jij en ik, je kent jezelf van binnenuit. En je weet hoe je door de begeerte, en bij de ene was het op onreine gedachten, weer een ander was het in leugens, weer een ander is het manipuleren, weer een ander is op materieel gebied. Op zoveel terreinen, je kent je eigen leven, werden we in de machtsgreep gehouden. Maar hij zegt verder, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is. zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Ik vind dit zo geweldig, hè. Als er staat geschreven dat ik in mijn huwelijk en in mijn gezin en in mijn lichaam en in mijn denken en in mijn spreken en op materieel gebied en op immaterieel gebied en in het verkeer en in het zaken doen en in het aangaan van een relatie met een jongen of een meisje, welk aspect van mijn leven ik ook noem, het is alsof God meekijkt over jou en mijn schouders. En dan zegt God, oké, je bent een heilige, maar hoe handel, hoe reageer, hoe spreek, hoe handel, hoe doe je? Doe je het overeenkomstig je nieuwe status? Dus dan zijn er soms momenten waarop begeerte door me heen zoomen. En de begeerte me een bepaalde weg optrekken. En dan is de vraag, welke keuze maak ik? Kies ik er nu voor om te zeggen, nee, ik ben nu een rechtvaardige, ik ben een heilige en ik wil ook als zodanig leven. Mijn status moet gelijk worden aan mijn staten. En dat is een proces. Een proces dat elke dag doorgaat. Een proces dat je hele leven doorgaat. Een proces waarbij je meer en meer en meer en meer op Jezus gaat leiden. Want wat is een heilige? Een heilige is niemand, is niets anders dan iemand die het karakter van Jezus laat zien. Dus naar de mate dat ik geheiligd leef, wordt steeds meer van Jezus zijn karakter zichtbaar in mijn leven en in jouw leven. En daarmee ga je merken dat je een leesbare brief van Jezus wordt. Dat je steeds meer de geur van Jezus gaat verspreiden. Dan heb je niet eens altijd nodig om woorden te gebruiken. Maar dan ga je vrienden en je collega's en je familieleden, die gaan aan je merken van, joh, er is iets met je. Wat is er met je gebeurd? Ik merk het in Amsterdam. Omdat het zo'n moeilijke stad is om mensen met het evangelie te bereiken, wegens het uitbundige en op zoveel terreinen dat wordt aangeboden. En dan moet je een kans proberen te vinden naast alles wat wordt aangeboden, om toch iemand in zijn hart te kunnen raken. Mijn diepe overtuiging dat de beste manier om dat te doen is door de gelovigen inderdaad leesbare brieven van Jezus te laten zijn. De geur van Christus. Dat is mijn ervaring hier geweest. Dat is mijn ervaring nog veel groter geworden in Drachten. En dat is mijn ervaring nu nog veel sterker in Amsterdam. Want het moment waarop je als collega, of als je als werkgever, of als werknemer, zonder woorden iets van Jezus laat zien, dat maakt dat mensen nieuwsgierig worden. Maar als ze dat niet ontdekken bij jou en mij, dan hebben we geen ingang bij ze. Dus mijn uitdrukking in Amsterdam is, jongens, wie is vandaag en wie zal de komende week weer een visitekaartje van Jezus zijn? En jij bent het visitekaartje, ik ben een visitekaartje. Wat wij afgeven van wie Jezus is. En dat is door een geheiligd en een rechtvaardig leven te leven. In hele duidelijke dingen die we doen, keuzes die we maken of dingen die we juist niet doen. Vandaar kom je naar het volgende punt, namelijk onze actieve betrokkenheid om als rechtvaardige en heilige te leven. Er is een tendens, soms bij gelovigen, dat ze denken, oké, ik ben iets, ik kan iets. Nu ik gerechtvaardigd en geheiligd ben, dan moet de Heer het maar door me doen. Amen, broeder. Amen, zuster. Maar het is nooit en nimmer buiten jou en mij actieve betrokkenheid daarbij. Ik laat jullie drie voorbeelden zien. Drie voorbeelden waarin ik mijzelf opnieuw ontzettend in herken. Waarbij je gaat merken dat Jezus iets gedaan heeft, maar dat hij niet zegt, ga nu over, met je armen over elkaar zitten, maar dat hij vraagt om van jou en mij dat we op een proactieve manier actief betrokken zijn om als een heilige, om als een rechtvaardige te kunnen leven. Het eerste is deze tekst uit Romeinen hoofdstuk 6, vers 11, 12 en 13. Lees maar met me mee. Hij zegt, zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde. Dat is de manier waarop je naar jezelf moet kijken. Dus als ik kijk naar mezelf, dan zeg ik, door Jezus ben ik dood voor elke zonde in deze wereld. Elke zonde die van buiten afkomt, elke zonde die van binnen in mij opborrelt. Maar dan gaat hij door. Maar in Christus Jezus levend voor God. Voel je, het ene sluit je af en je begint een nieuw hoofdstuk. Namelijk levend voor God. Dan zegt hij, laat de zonde dus, en het woordje dus is de gevolgtrekking van deze twee feiten. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Het tweede is, en als je kijkt naar de werkwoordsvormen die gebruikt worden, dan merk je dat ze echt actieve werkvormen zijn. Waarbij jij en ik keuzes maken. Geef niet toe aan uw begeerte. In de derde plaats, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Als ik deze woorden lees, dan zegt de Bijbel daarmee, Orlando, het is nu aan jou, kies je ervoor. Ik ga het beschrijven. Ik loop in Amsterdam en je ziet veel, je hoort veel, je maakt veel mee. Ik zeg wel eens, leven in Lemmer is iets heel anders dan leven in Amsterdam. Gewoon omdat, je zou bijna zeggen, de zonde ligt veel bloter op straat. Letterlijk en figuurlijk. Ja, jullie lachen. Hier zo in Lemmer, om dicht bij jullie te brengen. Joh, weet je, mensen zijn nog aardig. Mensen zijn sociaal. Mensen zijn netjes. Mensen kleden zich netjes. Mensen handelen netjes. Je moet niet af en toe in Amsterdam komen. Maar als je regelmatig, zoals ik nu, iedere week in Amsterdam kom. En de contrast ziet tussen het moment dat ik Almere passeer richting Friesland. Of dat ik Almere passeer richting Amsterdam. Dan kom je met een heel andere gedragscode in aanmerking als het gaat om het verkeer. Snap je? In Lemmer en in Friesland doet men zo. In Amsterdam doet men anders. Snap je? En als je in Amsterdam, als je in Lemmer of in Friesland, dat je iemand per ongeluk van voren passeert, joh, dan zie je de persoon misschien mopperen en klagen je voor van alles. In Amsterdam hebben ze de neiging om het raam open te draaien. En dan schalt het van rond wat je allemaal bent of niet bent. Snap je? Dus het is een heel andere atmosfeer. Dus het komt in alle hevigheid komt het op je af. En nu, als ik deze tekst zo lees, dan zegt de Bijbel, dan moet ik dus bewust ervoor kiezen om te zeggen, ik sta het niet toe. Snap je? Als iemand mij uitscheldt, dan ben ik nog zo zondig dat ik de neiging heb om je weer te gaan schelden. Of dat ik de neiging heb om je nog meer te gaan opjutten. En dan zegt God, nee, dat doen we nu anders. Snap je? Dus dan moet ik tegen dat gevoel dat bij me opkomt, moet ik zeggen, dat doe je niet. Ja. En als ik met de zomerdagen in Amsterdam rondloop, dan moet ik mijn ogen de kost geven van waar kijk ik naar en waar kijk ik niet naar. Snap? Want er komt zoveel op me af om met mijn ogen te zien. En op het moment dat iets bij mij binnenkomt in mijn ogen wat ik zie, dan gaan mijn gevoelens daarmee aan de slag. En dan is de vraag, wat doe ik? Laat ik mijn gevoelens wat ik zie koesteren? Of zeg ik, ik trek een luik dicht en dan zeg ik, nee, niet doen. Dat zijn keuzes die jij en ik echt te maken hebben. En dat heeft te maken met onze ogen, met onze oren, met onze handen, met onze voeten, met onze tong, met alle onderdelen van ons lichaam. Welke keuze maak je? Paulus zegt, jij en ik, De Heilige Geest woont in ons, maar de Geest triggert ons iedere keer. Jij moet kiezen. Een tweede voorbeeld zie je naar voren komen. Met 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat u niet van uzelf bent? Dus je bent eigenaar nu geworden van een... je bent bezit geworden van een nieuwe eigenaar. Namelijk, u bent immers duur gekocht. Natuurlijk met het bloed van Jezus. Verheerlijk daarom, nu je dus de nieuwe eigenaar hebt, verheerlijk daarom God in uw lichaam en uw geest die van God zijn. Dus dan moet ik heel bewust de keuze maken. Ik wil met mijn mond, ik wil met mijn ogen, ik wil met mijn handen, ik wil met mijn gevoelens, wil ik God eren. Maar dat is een keuze. Ik kan niet zeggen, ik heb het vorige jaar geleerd en het komt niet meer voor. Het speelt elke dag opnieuw. Het speelt in elke situatie, soms heviger in de ene situatie dan de andere. Welke keuze maak je? Als jij het komend jaar weer, in het begin van het jaar, als je bezig gaat met het invullen van je belastingformulieren, welke keuze maak je? Om te sjoemelen, om oneerlijk te zijn, of te zeggen nee, ik kies. Als je voor je computer zit of je bent met je mobieltje bezig, welke keuze maak je? Naar welke filmpjes kijk je? Naar welke programma's kijk je? Waarmee voed je je ogen? Als je alleen bent, waar kies je voor? Als je naar het buitenland gaat, als je in een hotel, zoals ik nu, iedere week in een hotel ben, welke keuze maak je? Vorig jaar was ik op bezoek bij een ondernemer. Ik had hem leren kennen. En hij zei, je moet een keer langskomen in verband met zijn bedrijf en het product dat hij heeft. En ik kwam bij hem in de buurt van Zoetermeer. En prachtig kantoor, fantastisch complex. En hij liet me zien en hij vertelde me, joh, 3 jaar geleden ben ik uitgeroepen tot de beste ondernemer van het jaar. Hij zei, vertel eens, joh, hoe gaat zoiets? En hij vertelde zijn verhaal. Hij zei, vanaf dat moment, jongen, daar kom je in de picture te staan. En dan sta je verbaasd hoeveel bedrijven je uitnodigen en je van alles en nog wat aanbieden. En een van de dingen, zegt hij, dat je soms een reis wordt aangeboden, bijvoorbeeld naar Singapore of naar Japan. En dan kom je daar zo en dan wordt alles voor je betaald. Je komt in de meest luxe hotels. Je komt in de meest luxe bedrijven, word je meegenomen. En dan ben je met een groep van 25 ondernemers die zoiets wordt aangeboden. En hij zei, het was voor mij zo schokkend toen we in het eerste hotel aankwamen. We hadden gedineerd en uiteindelijk kwam er een dame langs met een dienblad voor ieder ondernemer zijn hotelkamer, de sleutels daarvan. En het moment dat zij je een sleutel gaf, dan stond je op. Er kwam er iemand om je spullen te halen en dan liep je weg. En dan schoof er een jonge dame mee en die ging met je mee naar de kamer. En ik snapte het eerst niet, zei hij. Maar ik zag de ene ondernemer naar de andere in zijn kamer verdwijnen met die dame. En toen ik in mijn kamer stond, vroeg ik die dame, wat is de bedoeling? Toen zei ze, ik ben tot uw beschikking. Hij zei, ik was zo gechoqueerd. Dat ik zei, ik neem je mee terug. En hij bracht hem mee terug naar degene die de reis had georganiseerd. Hij zei, ik weiger op deze manier mijn vrouw en mijn gezin te bedriegen. Ik weiger zo te leven, omdat ik een kind van God ben. En hij zei, en ik was de enige van 25 ondernemers. Allemaal getrouwde mannen. Wat zou jouw keuze zijn? Ik heb me die vraag eerlijk gezegd. Orlando, wat zou jouw keuze zijn? Hoe zou je reageren? Zou je net als deze ondernemer reageren? Of zou je toch proberen te schipperen? Misschien in heel andere situaties dat jij en ik terechtkomen. Maar kiezen wij ervoor? Zoals deze tekst het ons zegt. Namelijk, heel duidelijk. Daarom moeten we God verheerlijken, zowel met onze geest als met ons lichaam. Dat is de tweede tekst. De derde tekst zegt het iets anders. Brengt het wat dichterbij in onze relatie tot elkaar. Efeze 4. Rechtvaardig en heilig leven ten opzichte van onze naasten. Paulus schrijft, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Ik denk gewoon aan je huwelijk. Ik denk aan je gezin. Ik denk aan je familie. Ik denk aan je collega's. Ik denk gewoon hier in de gemeente. Jij en ik, we hebben vergeving ontvangen. En het moment waarop iemand jou en mij pijn doet, ons beschadigt, dan hebben we het verschrikkelijk moeilijk om die ander te vergeven. Toen ik hier zo voorganger werd in Lemmer, toen was ik 26 jaar en ik had stage gelopen na mijn studie in Amsterdam. En ik was best dankbaar, maar ook tegelijkertijd teleurgesteld, omdat ik niet de mogelijkheid had gehad als stagiaire om in de keuken van de gemeente te kijken. Wat bedoel ik daarmee? Ik mocht de raadsvergaderingen niet meemaken. Ik mocht niet zien hoe de voorganger en de oudste soms met elkaar botsen. Hoe ze moeilijke keuzes moesten maken. Hoe ze moeilijke besluiten moesten nemen. Hoe ze door problemen heen gingen. Hoe ze met mensen omgingen in het pastoraat. Ik cirkelde meer aan de buitenkant. Dus toen ik hier zo kwam, heb ik tegen Nelke gezegd, Nelke, wij maken de keus om anders te gaan functioneren. Als jonge voorgangers, we moeten zelf nog ontzettend veel leren, gaan wij studenten die voorganger willen worden de gelegenheid geven om stage te lopen, maar waarbij ze ook in de keuken van de gemeente kijken. Leren kijken door de oog van de voorganger, de gevoelens, de problemen, de strijd, het verdriet, de vreugde, het succes, de teleurstellingen. Laten ze dat meemaken voordat ze zelf de keuze maken om uiteindelijk voorganger te worden. Dus toen hebben we een paar stagiaires hier gehad. En toen we naar Drachten verhuisden, hebben we het voortgezet. Bijna 50 jonge stellen die uiteindelijk stage bij ons gelopen hebben. Waarom vertel ik dit? Om aan te geven, zoals deze tekst het zegt, je komt zoveel tegen in je leven. Ik denk dat het misschien de 30ste of de 35ste echtpaar was. Mensen die vastgelopen was. En uiteindelijk gevraagd hadden, joh, geef ons een kans om stage te lopen. En we hebben ons leven opengesteld. De gemeente opengesteld. Lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie, wij, ik, samen met de Raad van Oudsten, deze persoon moet geen voorganger worden. Niet omdat die persoon slecht zou zijn, maar die heeft de kwaliteiten, de gaven en talenten om voorganger te worden niet. Wel bruikbaar in Gods koninkrijk, maar niet als voorganger. Dus uiteindelijk heb ik tegen hem dat verteld. En hij vroeg, alsjeblieft, geef me nog een kans om aan mijn zwakke kanten te werken. En ik zei tegen hem, joh, hoe we ook gaan werken, het zit er niet in. Maar het is ook niet erg. Voorganger zijn is niet het. Het heeft te maken waar en hoe wil God jou gebruiken. Dat is belangrijk. Uiteindelijk toch het half jaar aangeboden. En toch aan het eind moeten zeggen, joh, we doen dat niet. Hij heeft mij bijna echt zo kapot proberen te maken. Zoveel leugens, zoveel gemene dingen. En ik weet nog, ik kwam thuis en ik zei tegen Nelke, nooit meer van mijn leven stel ik mijn hart en mijn leven open voor enige stagiaire. Het is gebeurd. Waarom? Ik was diep gekwetst. En ik weet nog, op een ochtend hield ik stille tijd. En het is wat Jezus tot mij zei. Hij zei, Orlando, jij wil mijn navolger zijn. Jij wil worden zoals ik ben. En ik zei natuurlijk tegen Jezus, zeker. Hij zei, joh, weet je wat er gebeurd is? Zo praat ik vaak met Jezus. Weet je wat er gebeurd is toen ik gekruisigd zou worden? Ik zei, ja. Weet je hoeveel van mijn vrienden bij het kruis stonden? En ik werd er wat stiller van. 1, Johannes. 2, hadden u de ene verlogen, de andere verraden. En de andere, die zijn toen vertrokken. Weet je wat er gebeurt toen ik opstond uit de dood? Ja, toen hebt u al die 11 andere mannen weer bij elkaar geroepen. En weet je wat ik toen gedaan heb? Ja, toen hebt u ze het volle vertrouwen gegeven door uw missie in handen van deze zwakke, falende mensen te leggen. En u hebt ze vergeven. Ik zei, joh, Orlando, als je mijn navolger wil zijn, ben je bereid om ook zo te handelen. En toen kwam ik op een doodpunt. Ik dacht, heer, maar dit kan ik niet. Dit wil ik ook niet. Want u weet hoe ze me pijn gedaan hebben. En u weet wat het me allemaal gedaan heeft. Maar als je mijn navolger wil zijn, dan wil je toch zijn en handelen en reageren zoals ik dat gedaan heb. En pas toen ik die stap nam om te zeggen, heer, ik ben bereid zo diep mogelijk gekwetst en gepijnigd te worden. Maar we willen zijn zoals u bent, om ook mijn tegenstanders te vergeven. Dat is leven als heilige. Dat is leven als rechtvaardige. En de vraag is daarom aan jou. Als je even naar binnen kijkt, hè? Je bent gerechtvaardigd, je bent geheiligd, dat is je status. Dat kan geen mens je afnemen. Maar ben jij ook bereid, net zoals ik, om met vallen en opstaan in de kracht van de Heilige Geest die stap te zetten om te zeggen, Heer, maar dan willen we ook heilig zijn in al onze wandelen. En ik vind het prachtig dat ik het niet voor jou hoef te kiezen, maar dat de Heer Jezus jou kent, omdat hij een scan van jou en mijn leven maakt en alles komt bloot te staan. En dan hoef je je niet vromer voor te doen dan dat je bent. Maar dan mag je wel je leven openen en hem de mogelijkheid geven om door de kracht van de Geest het goede werk dat hij in jou en in mij is begonnen, om het ook af te maken. En ik vind het geweldig om dit proces zo in het leven van iedere dag te ervaren en te beleven. En naarmate dat dat in mijn leven gebeurt, merk ik voor mezelf dat mijn leven veel meer impact heeft op mensen om me heen, mensen met wie ik in contact kom. Niet in de eerste plaats door mijn woorden, maar door mijn karakter, door wie ik ben. Door je nieuwe identiteit in Jezus. En dat is de keuze voor jou en voor mij. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we willen u zo bedanken dat wij niets hebben bijgedragen om die status van rechtvaardige en heilige te ontvangen. We willen u heel hartelijk bedanken dat Jezus alles gedaan heeft. Vandaar dat uw woord ook spreekt over genade en genade alleen. Wat geweldig, Heer, dat wij door onze levensstijl en door de manier waarop wij invulling geven aan ons leven van iedere dag, dat we niets bij u kunnen, maar ook niet hoeven te verdienen. De rechtvaardigheid is ons geschonken. We zijn als rechtvaardigen aangenomen. En we zijn door Jezus geheiligd om uw heiligen te zijn. En het is niet iets dat we kunnen kwijtraken, waardoor we niet krampachtig daarmee hoeven om te gaan. En niet proberen om door goed te leven in de gunst van u te komen te staan. We staan altijd, altijd, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, staan wij in de gunst van u. Dank u dat u ons de vreugde en de blijdschap wil laten ervaren om overeenkomstig onze status, onze nieuwe identiteit met u te leven. En dan zijn we u dankbaar dat we voor 100% mogen rekenen op de kracht van de Heilige Geest. Zo zijn we ook de tekst begonnen uit Titus hoofdstuk 3. Want toen u ons gerechtvaardigd hebt, toen hebt u de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. En ik wil u heel hartelijk danken, Heilige Geest, dat u het bent die ons helpt om met onze gedachten, met onze gevoelens, met onze ogen, onze oren, onze handen, onze mond, onze voeten, met elk onderdeel van ons lichaam, om echt ook op een actieve manier te leven vanuit de rechtvaardigheid, te leven vanuit onze heiliging. En is het geweldig, want het betekent dat wij het doen omdat we weten dat dat het beste is, dat dat het meest vreugdevolle is. Terwijl er zoveel op ons afkomt dat ons daarvan probeert af te trekken. Ik wil u heel hartelijk bedanken dat we daarom niet tegenover elkaar hoeven te staan als broers en zussen, maar dat we naast elkaar mogen staan. En als mijn broer of mijn zus een keer struikelt of valt, dan hoef ik hem of haar niet te veroordelen. Want daarin herken ik mezelf. Maar dan mag ik die anderen de hand reiken en helpen om weer te gaan staan. En weer op die hoofdweg terecht te komen. Om als rechtvaardige en heilige te leven. Ik wil u zo bidden dat we als jong en oud, wie we ook zijn, dat wij daardoor, waar u ons plaatst, bij het sporten, bij het zaken doen, bij de vereniging, onder vrienden, onder familieleden, onder collega's, om op die manier het visitekaartje te zijn van u de heilige, van u de rechtvaardige. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat op het oog had toen u de keus maakte om in alle opzichten mens te worden en aan ons gelijk. En u hebt ons laten zien hoe wij als u kunnen leven. Hoe wij in uw kracht kunnen staan. En daarom dat wij u daarvoor willen eren. En elkaar daarin willen bemoedigen en versterken. Tot eer van uw grote naam. Halleluja. Amen.
We zingen met elkaar voordat we zo meteen een moment hebben van gebed, van dank en voorbeden, zingen wij één lied. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Daarna zingen we straks 480. We skippen daarna naar 480, Stefan. Vader, door niets dan genade mogen wij komen voor uw troon.